Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Jonas, how do you like your eggs in the morning?
Ja, hoe ik mijn eitje het liefst eet. Nou, ik eet hem het liefste gekookt met een zachte dooier. Mm-hmm. Maar mijn gekste eitje wat ik ooit gegeten heb, dat was in Japan. Mm-hmm. Dat was boven op een vulkaan.
Okay.
En dat was een hele attractie met een mascotte en alles. En daar kreeg je dus vulkaaneieren die dus in de vulkaan waren gestoomd. En het maffe was, die waren helemaal zwart.
Oh ja?
En niet tevreden.
Van binnen ook zwart?
Ook wel, ja. Ja, heel zwavelachtig. Natuurlijk logisch vanwege het stoom wat uit de vulkaan kwam. Maar dat was een hele happening boven de vulkaan. Echt fantastisch.
Alright, nou, daar ben ik niet jaloers op deze keer. Deze aflevering heeft de kortste titel so far. Deze aflevering gaat over het ei. Het is een van de meest veelzijdige ingrediënten in de keuken. Je komt in alle keukens tegen. En we gaan het hebben over wat is een ei eigenlijk en hoe bereid je dat het best?
Maar ook wat je nog meer kan doen met een ei, want dat is namelijk best wel veel. Hoe je het perfecte gekookte eitje gaat maken, dat ga jij mij vertellen. En we hebben veel lekkere eigerechten en met nadruk op ei. Hoe je die op verschillende manieren kan maken. En dat is nog verduiveld ingewikkeld ook. Ik zie voor mij staan, Jeroen, een veelbelovend drankje.
Ja.
In een koep. Met een witte schuimlaag erbovenop. Een beetje gelige vloeistof. En ik denk dat dit een sour is. Dat klopt.
Dat is een pisco sour.
Ja.
En ik ben geïnspireerd door een opening die waar jij straks wat meer over gaat vertellen. Waar een van de bedieningen aan mij vroeg: do you want me to wash your oyster with pisco? Waarop ik zei, natuurlijk. Toen dacht ik, ja, pisco, die hebben we al een tijdje niet meer gehad. Ik heb het recept van Katinka Lansing-Dodiro gekregen voor deze pisco sour.
Ja.
Klassieke Peruaanse cocktail, waar overigens de Chilenen en de Peruanen ruzie maken over wie het heeft uitgevonden. Zoals over zoveel dingen. En het interessante van dit recept is, Wat ik dus van Katinka heb, is dat er 1,5 eiwit per cocktail ingaat. Dus het is echt behoorlijk eiwit forward. Dus dat leek me ook wel toepasselijk. En verder zit er alleen limoensap, suikerstroop en pisco in.
Ja. En een beetje bitters erboven.
En een beetje bitters, ja. En wat ik ook wel interessant is dat ik heb deze geblend.
In een blender?
In een blender.
Oh mijn god.
Ja, want dat geeft nog meer schuim.
Okay.
Dat is hoe ze de voorkeur aan geven, tenminste als ik Difford's Guide mag geloven, hoe ze daar de voorkeur aan geven in Peru. Daar doen ze hem dus in de blender.
Of nou, en dus geen dry shake deze keer?
Nou, eigenlijk wel, want wat je doet is je blendt hem eerst even met ijsklontjes. Ik doe hem dan in zo'n kleine, zo'n mini blendertje. En daarna zeef je hem en dan doe je hem nog even een blendje hem nog even zonder ijs. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als een dry shake.
Ja, en voor de mensen die niet weten wat precies een sour is. Dus Jeroen heeft de ingrediënten net uitgelegd. Maar er zit dus een witte schuimlaag overheen en die is dus gemaakt met eiwit.
Klopt.
En het is een hele, hele lekkere mondgevoel, weinig geur. En het is heel prettig. Dus ik ben benieuwd, ik ga proeven. Ja, dat is wel. Hij is wel romiger hierdoor, hè? Door dat meer eiwit.
Ja.
Vind ik lekker.
Ja, ik vind hem ook lekker. Hij is, hij is nog smoother. Smooth.
Ja, en wat ik heel lekker vind aan een pisco sour, die wordt namelijk met limoen gemaakt en niet met citroen, die is dus wat minder scherp, wat minder zuur. Dat vind ik heel prettig. Een heerlijk drankje is dit.
Ja, het grappige is dat als je gewoon kijkt naar pH, het pH-gehalte, pH, hoe noem je dat? pH-graad.
pH-waarde.
pH-waarde van limoen is die lager.
Oh ja?
Dan van citroen, maar hij smaakt minder zuur. Dat komt door een andere verhouding tussen de, volgens mij, appelzuur en de melkzuren. Maar nu wordt het te technisch, het niet
geïnteresseerd.
Ja, maar het heeft te maken met de soort zuur, waardoor het dus zuurder is, maar niet zuurder smaakt.
Ja, nou goed, we drinken dus een pisco, want we hebben later een pisco sour. Want jij zei al net, we hebben ooit een tijdje terug een pisco gedronken met een oester uit een oesterschelp.
Ja.
We waren namelijk uitgenodigd bij de opening van Sin of Soul. Dat is een nieuwe zaak in de Westerstraat in Amsterdam. Het is een broertje van Salmuera, volgens mij, waar jij vaak gegeten hebt. Toch?
Ja, is een zeg maar de kleine Salmuera.
Ja, of misschien het evil zusje, misschien beter.
Precies.
Het is namelijk een soort bar.
Ja.
Maar alle cocktails zijn op de tap of die zijn ready to pour, geloof ik. Dat je iets in flessen zitten en je meteen kan inschenken.
Ja.
Dus je hebt een bar en daar kan je dus ontzettend lekker cocktails bestellen, want die zijn bijzonder. Misschien kan jij daar zo nog wat over vertellen. En daar kan je verder wat Mexicaanse hapjes uit de keuken eten. Mm-hmm. En het is echt een hele andere manier van aan de bar hangen wat later op de avond. Heerlijk cocktail drinken met wat lekkere hapjes. En verder is de styling echt fantastisch.
Ja, het is behoorlijk over de top. En die cocktails zijn overigens wel goed, omdat Martin IJsma staat daar, voert daar de scepter ook over de cocktailkaart. Die komt van Salmuera. Die staat op Insta als stirred over shaken.
Ja.
En die is echt een alchemist als het gaat om cocktails maken. En die heeft er hiervoor gezorgd dat er ook een Paloma op de tap is.
Ja.
Paloma is een cocktail van tequila en grapefruitsap. Ik denk dat dat wel eens een hit zou kunnen gaan worden. Ik tip hem voorzichtig als de opvolger van de gin tonic.
Nou, ik denk het ook. Want wat ik heel leuk aan die zaak vond. In het begin vond ik het heel ingewikkeld. Mm-hmm. Moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, goed. Ik ben ook niet echt een influencer. En we waren echt vol met de hip and happening van Amsterdam. Had ik het idee.
Ja, de opa's waren wij.
De opa's. Zeker de opa's. Maar ja, we hadden wel lol. Maar het is een heel ander concept. En dat vond ik er wel leuk aan. Dus ik ben heel benieuwd. Ben je in de buurt? Heb je deze keer geen trek meer in een biertje? Stap even bij Sin of Soul binnen en bestel dan de
Paloma.
Paloma.
We gaan overigens die wij. Oh, jij wilt nog wat aan zeggen, ja?
Nou ja, er was ook nog een pornstar martini. Heel hip tegenwoordig in de stad. Wat veel genoemd wordt. Die heeft hij helemaal deconstructed en anders gemaakt met wat witte chocola bovenop de ijsklont. Die schijnen ook heel lekker te zijn. Heb ik niet geproefd. Ga ik binnenkort even proberen. Daar.
Ja, is denk ik ook heel goed. Overigens, ik denk dat we dat deel van de Jordaan wel mini Mexico City moeten gaan noemen.
Zeker weten.
Want daar hebben dus in 2 jaar zijn er 4 op 5 authentieke Mexicaanse zaken bijgekomen. Dus
en allemaal best echt, goed ook.
Dus en allemaal best goed, ja. Cool. Dus nog even, we spreken daar Spaans. Drugskartels, schoetpartijen, the works. Ja.
Verder ben ik op vakantie geweest in Berlijn.
Ja.
We hadden ook wel zin om lekker te eten.
Mm-hmm.
En we hadden weinig tijd om dingen uit te zoeken. Dus ik denk, nou, ik wil toch wel lekker eten. Dus heb ik toch de Michelin-gids erbij gepakt. En ergens in een Michelin-restaurant gaan eten. Golvet was het. En het was echt wel lekker.
Mm-hmm.
Maar ik ging er toch weg. Dat ik denk, ja, waarom doe ik het toch steeds weer? Waarom trap ik toch steeds in die Michelin-val? En, mm-hmm. en wat ik daarmee bedoel is dat je het eten is echt altijd goed. Weet je, het is mooi gemaakt, het is goed doordacht. Er waren echt een paar super lekkere gerechten, maar ook een paar, ja, gewoon 25 dingetjes erin. Je neemt 2 hapjes en het is weg. En ik, ja, vind ik het nou echt het geld waard?
Mm-hmm.
Maar vooral de sfeer is vaak minder. De bediening was een beetje een soort van gimmick daar, met harde muziek en dat soort dingen. Het duurde gewoon echt veel en veel te lang.
Mm-hmm.
En jij, herken je dat?
Ja, nou ja, kijk, daar zitten 2 dingen in. Het ene is natuurlijk dat, laat ik zeggen, fine dining. Het echte fine dining is niet altijd aan mij besteed qua sfeer. Omdat ik gewoon toch, ik vind het toch een beetje te veel getruttel en gedoe.
Ja, het is een beetje een soort van alsof je in een aquarium zit.
Ja, met krukjes voor je tassen en mensen die voor je uitlopen om het knopje van de lift te drukken. En persoonlijke handdoekjes. En laat ik zeggen, vooral in het gastvrijheidsconcept ook proberen om weer gek en meeslepend zijn, daar word ik vaak een beetje moe van. Vind ik een beetje ongemakkelijk. Dus dat is de ene kant. Het andere is dat ik Michelin vaak wel, ik vind ze toch nog net te veel op, laat ik zeggen, een klassieke uitleg van gastvrijheid zitten en ook te veel hechten aan de formules en de traditionele. Af en toe durven ze daar wel van af te wijken. Maar ze vallen toch ook vaak weer voor zaken die eigenlijk gewoon een beetje oudbollig zijn.
Oudbollig, hè? Ja,
ja, ja. Ik ben meer. Ik vind Gomio vind ik wat dat betreft prettiger. Ja. Zeker nu die buiten Nederland zijn. Of eigenlijk, buiten Nederland, buiten Frankrijk. Of eigenlijk gewoon goede lokale gidsen. In Nederland hebben we nu natuurlijk Elizabeth on Food, die ik echt heel goed vind. In Frankrijk heb je Le Fooding.
Ja, heel goed.
Zo heeft eigenlijk elk land wel zijn eigen lokale gids die net iets edgier is. Ja. En die vaak die albolligheid een beetje omzeilt.
Vind ik toch altijd wel moeilijk te vinden, hoor. Want En de Bib Gourmands zijn vaak wel goed als je een Michelin-gids haalt. En het is echt een luxe probleem. Hè? Ik realiseer me heus wel dat heel veel mensen het niet kunnen betalen. En misschien nu luisteren denken, ja, snop.
Ja, of vraag het gewoon op de Discord aan onze leden van de brigade. Ja, die komen ook vaak met goede
tips.
Ja, daar
had ik net geen tijd meer voor. Ja. Wel heb ik in zo'n restaurant in Amsterdam gegeten. Daar weet ik dan wel heel goed. Bijvoorbeeld, ik heb weer bij Kaagman een korte kaas gegeten.
Ja, topzaak.
Wij gingen op vakantie met vrienden van ons. En wij waren op Schiphol. En toen gingen onze vluchten gecanceld. En toen gingen onze vakantie door onze neus, werd er geboord. Dus wij dachten, wij moeten dat een beetje compenseren. Dus we konden nog net reserveren daar. Dat is echt het leuke van die zaak, vind ik. Dus dat het is echt surf en turf. Mm-hmm. Hij kookt heel erg met vis en vlees.
Ja.
Het is heel rauw, super tof en gezellig. En wat dat betreft geen groter contrast met het restaurant wat ik in Berlijn had. En kan ik zeer aanraden.
Kaag met een korte kaas, klassiek.
Ja.
Ja.
En jij, wat heb jij gedaan?
Ik heb vooral weer zelf gekookt. Ik heb risotto gemaakt. Uit het geheel herziene Tutto Risotto. Van Florine Boucher.
Leuk.
Die heeft dat boek nog eens een keer opnieuw doorgenomen. En deze keer heb ik er een garnalenrisotto uitgemaakt. Briljant recept waar je aan het eind in plaats van... De uitdaging natuurlijk bij een garnalenrisotto is dat je daar geen kaas aan toevoegt. He, want schaal- en schelpdieren, daar hoort geen kaas bij. Dus ik dacht, ja, hoe krijg je dan die extra kick, die smaakdiepte? En wat zij doet is, ze maakt eigenlijk een soort boter.
Ja.
Van de garnalen, schillen en alles daaromheen. Dus die maal je en die pers je uit.
Ah, ja.
En daarmee monteer je aan het eind die risotto af.
Slim.
Top recept. Echt een top recept. Dus nogmaals, Tutto Risotto koopt allen dat boek.
Kan je op haar eigen site kopen, hè? En dan wordt het opgestuurd.
Ja, ze geeft dat inmiddels zelf uit. En ontzettend leuk. Ik ben sowieso druk aan het koken. Ik heb ook weer eens paddenstoelen shawarma gemaakt.
Ja?
Staat een recept van op de site.
Lekker,
en ik heb dat deze keer op de barbecue gedaan. En dat is echt nog weer beter.
Ja, echt zo?
Ja.
Wat is daar beter aan dan?
Nou, kijk, doordat je op de barbecue krijg je toch nog grotere hitte en ook stralingswarmte.
Ja?
Dus, want wat je normaal doet in dat recept wat wij geven, is dan rijg je, zeg maar, je oesterzwammen rijg je aan een spies. En die spies leg je in een bak, zodat er lucht eromheen kan circuleren. En daar roostert hij tegelijk door. En tegelijkertijd droogt hij een beetje uit. Dus wordt hij een beetje krokant.
Ja.
En ik heb dat dus gedaan op de barbecue. En dan is die hitte is nog hoger. Die luchtcirculatie is sneller. En bovendien heb je dat rokerige. Dus dat gaf echt een briljant resultaat.
Dat is een goed idee.
Het was voor het eerst dat mijn kinderen zeiden van, dat is eigenlijk net zo lekker als gewone shawarma. Ja, dus dat is dat was een groot succes.
En nog uit eten geweest?
Ja, en ik zit helemaal in de grill en barbecue. We hebben Wagyu gegeten bij Wagyu Yakiniku Kanata.
Doe maar.
Ja. Dat zit in de Buitenveldert.
Oké. Okay.
Is een onooglijk zaakje. Ja. Zit in zo'n winkels. Buitenveldert bestaat uit in Amsterdam.
Is sowieso niet heel gezellig daar.
Nee, bestaat uit een aantal van die winkel, van die, hoe noemen ze dat ook weer? Plintzaken. Hè? Zo'n winkelcentrumpje waar dan boven... flat zitten.
Ja.
En onderin zit zo'n plint waar allemaal zaakjes zitten. En dat is allemaal behoorlijk belegen. En hier staat dan een soort van constructietje wat eruit ziet als een zaak waar je de slechte cappuccino kan drinken, zeg maar, met een koekje erbij.
Ja, maar je was wel enthousiast volgens mij.
Maar de zaak ziet er niet uit. Als je binnenkomt, hebben ze tafels waar in het midden zo'n houtskoolgril staat.
Ja.
Afzuigkap erboven. En vervolgens hebben ze een menu met, ik weet niet eens uit mijn hoofd, maar volgens mij 9 of 10 Wagyu gangen. Alleen maar Wagyu. Die je dus vervolgens zelf op die grill bereidt. Maar er zit ook bijvoorbeeld een sushi gang bij, gemaakt met Wagyu. Dan krijg je die rijstballetjes, daar ligt dan een plak Wagyu op. Die flamberen ze met de vlammenwerper.
Oh, wauw.
Super lekker. En de kinderen vinden het sowieso fijn, want lekker een beetje grillen en klieren is altijd goed. Je kan hier all out gaan op Wagyu. En dat is natuurlijk ook wel eens fijn. Want meestal wordt het een hele kleine plakjes geserveerd. Maar hier is het gewoon 9 gangen.
Maar dat moet je me toch uitleggen. Want als je zo'n dun plakje Wagyu krijgt en je doet het op een barbecue, dan wordt het toch heel erg gaar. Hoe doe je dat? Hoe doen ze dat dan?
Ja, twee dingen. Het ene wat ze doen, ten eerste is het niet zo heel erg als het helemaal gaar wordt. Omdat er zoveel intramusculair vet in zit, dat het toch sappig blijft.
Okay, ja.
Wat ze ook doen, is dat ze maar aan één kant grillen. Dus dan leg je een dun plakje erop, de grillen ze maar aan één kant. En dan vouw je hem dubbel en dan eet je hem met een saus op.
Ja.
Super lekker. Alleen we zijn ook hier weer in de vleesval getrapt. Dus we hadden het 9 gangen menu. En toen hebben we nog 1 of 2 gangen nog een keer laten terugkomen. Omdat we hem zo lekker vonden. En vervolgens allemaal naar buiten gerold met een vleesbaby.
Ja, jongens, maar laten we onszelf gelukkig prijzen dat we gewoon weer lekker in restaurants kunnen eten.
Ja.
Na 2 jaar woestijn en ellende in de hele culinaire wereld.
Eens. En ik vond dit echt wel een aanrader.
Nou, leuk.
Een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf €3 per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
We gaan weer eens lekker de diepte in, Jonas. met een ingrediënt wat iedereen kent. En wat ook wel wordt aangehaald als iemand dat niet kan, kan hij echt niet koken. Ja. Als je geen ei kan bakken, dan kan je echt niks. Maar wij gaan het dus hebben over het ei. Maar we moeten ons wel een beetje beperken, want daar is veel over te vertellen. Hoe heb je het aangepakt, Jonas?
Nou ja, zoals je weer, als je ergens de diepte in gaat, dan realiseer je weer hoe ontzettend veel er is.
Ja.
Je hebt wat kookboeken op nageslagen, je hebt speciale kookboeken over eieren. Dus ik dacht, ja, weet je, je kan alle kanten opgaan. Dus ik dacht, oké, we gaan het gewoon beperken. Laten we gewoon beginnen met de ei. Wat kan je daarmee? Wat is het? Wat tips en tricks over het perfecte eitje. Want vaak begint het ermee met een gebakken ei leren maken. Of een omelet. Nou, dat is niet makkelijk, een omelet.
Wat is het ei eigenlijk, Jonas?
Nou, het ei is, wordt door... Ik beperk me ook echt tot het kippenei.
Ja.
Er zijn natuurlijk ook gewoon ene ei en andere eieren. Die zijn dus ook heel veel over te vertellen. Het eiwit is vooral water met proteïne. En zit er ook veel... het is ook een van de, geloof ik, van de weinige bronnen van vitamine D die er is.
Okay.
Vroeger was het heel erg gekoppeld aan cholesterol.
Okay.
Dat dus slecht was. Als je, ja. Dat schijnt helemaal niet waar te zijn. Dus je kan nu gewoon zoveel eieren als je wil, eten als je wil. En het eigeel is 1/3 van het ei. En daar zitten de meeste vitamine en mineralen in. Het is een hele, ja, hele efficiënte, simpele bron van proteïne en vitamine. En hartstikke lekker.
Okay. Proteïne noemde je net al. Hoe zit dat dan precies?
Ja, goed. Het bestaat heel erg uit proteïne, uit eiwitten. Maar ja, je hebt natuurlijk eiwit en eigeel. Dat is een beetje verwarrend. Dus laten we het even over proteïne hebben. Daar zitten er meerdere van in. Ik ga niet vertellen wat er allemaal zijn. Maar wat het interessante van die proteïne is, en dat wat ook wat dat ei zo veelzijdig maakt, is die proteïne, die zitten opgerold in het eiwit en het eigeel. En wat je eigenlijk wil, is dat die proteïne uitrollen.
Ja.
Vergelijk het even een beetje met een glutenzetting in een brood.
Ja.
Creëert een soort van net wat het brood vasthoudt, waar het vocht, waar het lucht in blijft zitten.
Ja.
Hetzelfde geldt eigenlijk voor een ei. Een ei kan dus heel erg goed vocht vasthouden. Het bestaat natuurlijk zelf ook een heel groot gedeelte uit vocht. En het kan lucht vasthouden, vooral eiwit. En als je een ei gaart, dan verandert dus die proteïnestructuur.
Ja.
Dus het eigeel, als je het verwarmt, dan pakken die uit. En dan kunnen ze dus het vocht goed bij zich houden.
Ja.
En verandert de structuur ook. En met eiwit is dat vooral het slaan van de eiwitten. En dan gebeurt hetzelfde.
Okay. En dat maakt hem dus zoveelzijdig en inzetbaar. Omdat het zeg maar de structuur kan veranderen. Als ik aan een ei denk, dan denk ik aan een wit of een bruin ding. Maakt dat eigenlijk verschil, de kleur van het ei?
Nou, het maakt wel uit, omdat in het verleden waren vooral de legbatterij kippen wit.
Uh-huh.
Nou, uiteindelijk wat een ei wit of geel of bruin maakt, zijn de oorlellen van de kip.
Oké.
Okay. Dus je hebt bruine oorlellen en witte oorlellen. Ja,
waar kip... zitten de oren dan bij kippen?
Ik heb geen idee, maar die zitten erop. Ja. en het is wel zo, waarom hebben ze nou die witte kippen genomen voor de legbatterijen?
Ja.
Die zijn namelijk, die kunnen meer eieren leggen.
Oké. Okay.
En hebben minder voedsel per ei nodig. Het zijn ook wat minder groot dan de bruine kippen. Dus zijn gewoon goedkoper.
Okay. En is het dan ook zo, want jij zei de oorlellen. En dus het is niet zo dat witte kippen witte eieren leggen en bruine kippen bruine eieren.
Dat heeft met de oorlellen te maken, ja.
Okay.
En de kippen die bruine eieren leggen, die zijn wat groter.
Ja.
Maar we associëren bruin dus vaak met gezonder, omdat het minder legbatterij is. Maar er is geen verschil tussen. En ook niet in smaak. Smaak wordt vooral bepaald door het voedsel wat ze krijgen.
Oké. Okay. Je noemt al even legbatterijen eieren. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Zijn die er nog?
In Europa sinds 2012 niet meer.
Oké.
Okay. Dus er mogen geen legbatterijen zijn. Maar ik had ook gelezen dat Oekraïne hele hoge, veel legbatterijen had en daarbij heel veel eieren uit importeren.
Ja.
Dus ze zijn er zeker wel.
Okay.
Maar als je gewoon een ei van een Nederlands ei in de winkel koopt of een Europees ei, dan is het niet van een legbatterij.
Nee, maar even voor alle begrip. Legbatterij en vrije uitloop, dat zijn ook glijdende schalen. Hè? Het is niet dat als het legbatterij is, dat het allemaal vrolijke buiten rondscharrelende eieren zijn. Want ook gewone, laat ik zeggen, ook gewone eieren of vrije uitloop, die zitten nog met op hoge dichtheden, toch?
Ja, die kippen, ja. Het is wat dat betreft een industrie. Ik bedoel, ik heb er ook wel een beetje moeite mee, hoor.
Okay.
Veel beter zijn gewoon kippen in de tuin hebben die af en toe eieren leggen en die zijn supervers en het beste, het lekkerste. Dus dat, als je echt eieren bij een boer kan kopen of bij mensen die kippen hebben, dan zou ik altijd aanraden.
Ja, ja, of vrije uitloop kiezen of biologisch.
Ja, en ik eigenlijk altijd, ik koop altijd biologisch als het kan.
Ja,
en ook dat is natuurlijk tot een bepaalde grens. Ook dat is niet echt heel goed voor die beesten.
Maar
het is in ieder geval het beste wat je zelf, wat ik in ieder geval zelf kan doen met mijn portemonnee.
Ja, ja. Ik heb eigenlijk volgens mij iedereen bijna altijd eieren in huis, tenminste veel mensen. Waar bewaar jij je eieren?
En buiten de koelkast.
Buiten de koelkast.
En jij?
Ik bewaar ze in de koelkast.
Ja. Ja, daar, dat ik dacht dat ik het heel goed deed.
Ja.
Maar na de research over dit onderwerp ga ik ze eigenlijk toch wel weer in de koelkast bewaren.
Oké, vertel.
Nou, omdat namelijk eieren buiten de... Kijk, het kern belangrijk is, met heel veel gerechten, is een heel vers ei eigenlijk het beste.
Ja.
Het lekkerste. Ik zal niet alle scheikundige termen noemen, want dat weet ik niet goed genoeg uit mijn hoofd. Maar het verouderde ei krijgt ook een andere smaak. Kan ook minder doen in de keuken.
Mm-hmm.
Dus hoe verser, hoe beter.
Ja.
Nou, als je het dus buiten de koelkast bewaart, gaat het gewoon heel veel sneller achteruit dan in de koelkast.
Ja.
Nadeel van de koelkast zijn twee dingen. Veel van de koelkasten hebben van die eierrekjes in de deur.
Ja.
Nou, elke keer als je een deur open doet, dan schudt dat. Kunnen ze kapot gaan. En dan schud je ook de eiwitten in de eieren. Dat wil je eigenlijk niet. Maar nog belangrijker is dat eieren, ze hebben een poreuze schil.
Mm-hmm.
En die kunnen heel erg veel geur opnemen.
Mm-hmm.
He, daarom als je bijvoorbeeld een stukje truffel over hebt. Dat heeft iedereen natuurlijk.
Altijd.
Dan kan je het beste, zoals wij toen in Piemonte gedaan hebben. Hebben we dus de eieren bij de truffels gedaan.
Ja.
En dan krijgen de truffels dus de geur en daarmee de smaak van truffels.
Okay.
En daar moet je dus een beetje mee oppassen. He, dus je kan het beste afgesloten op een rekje, of dus niet in de deur, maar ergens op een plankje goed in je koelkast bewaren.
Ja, of gewoon zorgen dat niks stinkt in je koelkast.
Ja,
gewoon alles keurig plastic folietjes eroverheen doen. Ja.
Lekker camembert erbij.
Nou ja, ik heb eigenlijk nooit, ik bewaar mijn eieren altijd in de koelkast, maar ik heb nooit dat die de geur van iets anders opnemen. Ook omdat ze afgesloten zitten. Dus ja, ik weet dat heel veel mensen daarover betogen, maar ik heb er nooit zo last van.
Nee, maar het is wel zo dat om te checken of een ei nog vers is, heb je een trucje. Dat kan, je kan een ei in een glas water doen. Als hij drijft, is hij oud.
Ja.
En daarmee is dus de luchtbel in het ei veel groter geworden. En is er veel vocht verloren door de schil.
Uh-huh.
Dus dan kan hij meer naar boven. En,
ja.
En dat is, hij zinkt dus als hij vers is. Nou, als je een pak eieren hebt, dan staat de datum er ook op. En dat is best wel de moeite waard om even in de supermarkt te zoeken naar eieren van een hele recente datum. Je kan ze ongeveer 4 weken, 28 dagen bewaren, zeggen ze. En uiteindelijk, ja, ik weet of jij uit wel zo'n rot ei opengemaakt.
Ja, te goor.
Ik nog nooit.
Te goor.
Ja, het is heel goor, dat weet ik. Ja,
ja, ja, maar dat, daar moet je hem echt wel heel lang bewaren, hoor.
Ja, van die stinkbommen, van die de glazen ampullen, weet je wel.
Dat ruikt zo, ja.
Die ik ooit nog door bij mij in de buurt, door de brievenbus van de bondwinkel naar binnen gooide. Voelde ik mezelf heel stoer. Bij 10 jaar. Ja, hard wegrennen.
Terrorist in de dop. Ja.
Nee, en dan is nog één ding over houdbaarheid.
Mm-hmm.
Dat verbaasde me ook in mijn research. Als je Amerikaanse recepten hebt, dan staat altijd bewaren in de koelkast. Weet jij waarom?
Nee.
Omdat de schil van de ei, daar zit een natuurlijke laag omheen die hem beschermt.
Okay.
En die is eigenlijk best wel goed. Dus het is van zichzelf een heel goed product, om het zo maar te zeggen. Maar in Amerika zijn ze bang voor salmonella en worden de eischillen daarom gewassen.
Okay.
Maar salmonella kan ook in het ei gewoon zitten, niet alleen maar op de schil. En daarmee wordt dus de beschermde laag weggewassen. En moet je ze ook altijd in de koelkast bewaren, want anders was het echt gewoon gevaarlijk geworden.
Okay. Dus dus eigenlijk bereiken ze het tegenovergestelde van wat ze willen. Ze wassen ze om ze hygiënisch te krijgen, maar daardoor gaat de natuurlijke laag eraf en moet je ze in de koelkast bewaren.
Precies.
Lekker bezig, die jongens. Okay. Laten we eens even kijken wat we in de keuken kunnen doen met een ei. Ik associeer het toch vaak vooral het eiwit als een manier om dingen luchtig te krijgen.
Hoe werkt dat precies? Hoe komt dat eigenlijk?
Nou, dat klopt. Het is echt een bron van een rijstmiddel. Vooral in toetjes.
Ja.
En in bakken. Het komt eigenlijk door het opkloppen van het eiwit. En het eiwit, dat verandert dus van structuur. Door het kloppen worden die proteïnen strenger worden uitgevouwen. En die gaan eigenlijk rondom vocht zitten.
Ah.
Dus vocht aan de ene kant. Rondom het lucht zitten.
Ja.
En die luchtbelletjes houden ze vast. En zodra je dan het in de oven doet, dan verhit de lucht. Mm-hmm. De luchtbellen zetten uit.
Ja.
En zo krijg je dus soufflés en andere dingen. En als je merengues hebt, dan zorgt die verhitting er ook voor dat die proteïnes uit elkaar, dus van structuur blijven veranderen.
Ja.
En dan heb je bijvoorbeeld, dus voor macarons wordt het heel erg gebruikt, dus merengues. Dus gewoon lekker hard opgeklopt eiwit. Daar wordt heel veel voor gebruikt. Dus het zit heel erg in de functie van die proteïnes en door het slaan en het verhitten dat ze van structuur veranderen en van vorm.
Oké. Dat opkloppen, dat lukt niet altijd. Hoe doe ik dat zo dat dat wel lukt?
Ja, dat is dus echt super fascinerend. Je moet in ieder geval een goede kom gebruiken.
Oké.
En daarvoor moet je ervoor zorgen dat er geen vet in zit.
Nee.
Daarom wil je ook voorkomen dat er een druppeltje eigeel erbij komt. Want in eigeel zitten heel erg veel vetten.
Okay.
En daardoor mislukt dan het opkloppen van eiwit. Dat is één van de dingen. Dat weten de mensen meestal wel. Maar een glazen kom is te glad. Dan kan het vanaf glijden.
Okay.
Een plastic kom is heel moeilijk vetvrij te krijgen.
Ja.
Dus een metalen kom is eigenlijk het beste.
Ja.
En nog beter is een koperen kom.
Een koperen kom. Doe maar. Ja. Waarom is dat beter?
Nou, omdat één van de proteïnes in het eiwit,
ja.
En dit is echt serieus waar, de wetenschappelijk ding gelezen waar dat in stond, die maakt een verbinding met koperionen. Dus als jij in een koperen kom slaat, dan sla je wat ionen van de koper van de kom af.
Ja.
Die maken een verbinding met het eiwit en het eiwit wordt er veel stabieler van en veel beter van.
Okay.
Dus dat is één van de dingen. Wat je ook moet doen is opletten met de mixer die je gebruikt.
Ja.
Je moet hem niet op de hoogste stand doen.
Oh, niet?
Nee, want dan, je krijgt een veel beter resultaat met kleinere luchtbellen als je niet te hard zet.
Mm-hmm.
Het helpt heel erg om in het begin een heel klein beetje zout toe te voegen. Dat helpt met afbreken van de eiwitten en daardoor wordt dus die proteïnestructuur sneller uitgerekt en beter.
Oké. Ja, want door dat opkloppen het is het niet alleen lucht erin slaat, maar je verandert ook de structuur van het eiwit.
Ja. En het verhitten behoud je die structuur.
Ja, ik snap het.
En als je geen koperen kom hebt, heb ik bijvoorbeeld niet, kan je wat zuur toevoegen.
Ja.
Dan moet je even wachten tot het een beetje luchtig geklopt is.
Ja.
Dus dat het niet alleen maar vochtig is. En dan doe je een paar druppels wijnzeenstuur, schijnt het beste te werken. Azijn of wat citroen toe. En dat verlaagt de pH-waarde van die eiwitten. En daardoor ook weer helpt het met het afbreken ervan. Dus geen koperen kom, een paar druppeltjes zuur. Dat schijnt heel erg te werken.
Oké.
En ook eiwit kan je dus kapot maken. Je kan dus te ver gaan. Je kan te hard slaan.
Okay.
Dan sla je eigenlijk die structuur kapot. En dan gaat het dus vocht zweten. Dus als jij eiwit in het slaan bent, het is niet zo dat je maar kan blijven doorgaan. Op een gegeven moment komen er druppeltjes uit. Dat herken ik wel van mezelf. Ik denk dat ik nog verder moet, maar dat moet je dus niet doen.
Oké. Dat is grappig. Ja, dat eigenlijk net zoals dat je brood ook gluten ook weer stuk kan trekken.
Absoluut, ja.
Ja.
Dus er komt veel bij kijken bij het kloppen van eiwit.
Oké, ja, dit is wel grappig. De koperen kom, dacht ik altijd, zette ik altijd een beetje weg als, laat ik zeggen, kitchen lore. We hebben ook wel wat leden in de brigade die erg voorstander zijn van per se koperen kommen of pannen. Maar jij zegt dat klopt.
Die hebben gelijk.
Oké.
Dus ik heb al laatst gekeken of ik wat koperen kommen kon vinden bij een vlooienmarkt, maar nog niet gevonden.
Nee, dus, die zijn redelijk aan de prijs, denk ik. goed, dat hebben we dus het eiwit.
Met rijzen.
We gebruiken ook veel het eigeel in de keuken, hè?
Ja, heel erg.
Voor dingen als mayonaise en zo. Hoe gebeurt daar dan hetzelfde?
Nee, dat is iets anders. Dat is eigenlijk heel anders. Dus eigenlijk gebruik je voor het emulgeren. Je hebt vaak veel sausen waar vocht en vet bij elkaar zitten.
Ja.
Nou, vocht en vet.
Mayonaise, vinaigrette.
Exact.
Al die dingen.
Vinaigrette kennen de meeste mensen wel. Is olie, azijn en misschien wat zout en peper. En misschien wat mosterd of wat mayonaise als je wil. Dat klopt je goed. Blijft een mooie structuur. Laat je het staan, dan trekt dat weer eigenlijk uit elkaar. En dan krijg je een plas olie en een plas zuur.
Ja, boven elkaar.
Ja. Dus wat je wil eigenlijk is dat vocht en vet wat van nature niet aan elkaar wil plakken.
Nee.
Daar heb je iets voor nodig en daar kan je dus eigeel voor gebruiken.
Oké.
Er zit een stof in, die zowel aan de ene kant zich aan vet hecht. Ja. Een kopje hecht zich aan vet en het staartje, of precies andersom, hecht zich aan de vocht.
Okay.
Dus aan de ene kant wordt vocht eigenlijk vastgepakt. Ja. Door die emulgator, die functie van het ei, geel. En aan de andere kant dus het vet. Ja. En zo kan je dus ervoor zorgen dat het geheel mooi wordt. Het kan ook misgaan. En dat kan op een gegeven moment ook splitten.
Ja.
Uiteindelijk gaat het erom hoeveel vocht eigeel kan vasthouden. Dus daar moet je een beetje mee opletten.
Oké. Ja, en zo maak je mayonaise en hollandaise en al dat soort dingen.
Ja, en het verschil tussen mayonaise en hollandaise is de hollandaise verhit je.
Ja.
Om dus die proteïnestructuur nog ook verder mooi rond te krijgen en dat vocht er meer in te laten zitten. En bij mayonaise is het vooral eigenlijk het binden van de vetten. En het watergedeelte, in dit geval dan het zuur wat erin zit.
All right. En dat is ook hetzelfde wat je gebruikt in sabayon dus.
Ja, ja, we hebben een heel mooi recept op de site staan. En mijn favoriet van de scheepskameel, madeleines met sabayon. Eigenlijk gebruik je dan het eiwit in de madeleines als rijstmiddel. En dan gebruik je dus het eigeel om als emulgator in de sabayon. Heel erg lekker. Warm in dopen, warme sabayon. Oh.
Ja, super. Heerlijk. Super. Hey, dat eigeel, een sabayon is natuurlijk zeg maar een opstapje naar een custard.
Ja.
Maar dan gaat er ook nog weer vaak extra vocht bij, toch?
Precies. Ja, je hebt dus de derde functie, het verdikken.
Ja.
En wat ik net al zei, dat een eigeel heeft dus... Kijk, een ei bestaat uit heel erg veel vocht.
Ja.
En het kan zichzelf vasthouden. Dat gebeurt dus in proteïne en heel veel vocht. En dat eigeel kan ongeveer 4 keer zijn gewicht in water vasthouden. En dus je kan daar dus veel vocht aan toevoegen. In het geval van room of andere dingen. Ja. En daarmee kan je dus een soort van consistentie maken. Die een hele prettige, soort van dikkige, wobbly-achtige consistentie is. Zoals bijvoorbeeld custard en dat soort dingen. En ijs bijvoorbeeld wordt het heel veel voor gebruikt.
Ja, en crème brûlée en flan. Ja. Dat is ook allemaal van die familie, zeg maar.
Ja. En daar moet je het wel goed voor verhitten. En dat kan, daar moet je dus wel opletten dat het niet te warm wordt op een gegeven moment. Dan breek je eigenlijk die proteïnestructuur, als ik het goed zeg. En dan schift het. En dan ben je te ver.
Oké. Op de site hebben we ook nog een recept staan voor pastéis de nata.
Ja.
En dat is ook feitelijk dat, hè? Dat is gebakken custard.
Absoluut, ja. En absoluut de lekkerste toetje uit Portugal. Waar jij volgens mij voor omgereden bent.
Ja, ja. Ik in de tijd dat ik daar vaak kwam, heb ik wel eens gedaan dat ik na de afspraak toch even de taxi via Belem liet rijden. Om daar een doosje pastéis de nata mee te nemen in de handbagage. Ja.
Heerlijk als ontbijtje in Portugal.
Ja, tegenwoordig ook vrij goed hier verkrijgbaar hoor.
Zeker, dus, zeker. En echt heel goed zelf te maken ook.
Ja. Oké, dus we hebben het als rijstmiddel, we hebben het als verdikkingsmiddel. Ik smeer het ook regelmatig op dingen, als een soort lijm. Is dat ook een functie, lijkt me.
Zeker weten, ja. Ja, ik heb even lopen zoeken naar de Nederlandse term. Ik heb het maar bedekken en afsluiten genoemd. Nou, ja. Dat wordt dus heel erg veel gebruikt als je gaat paneren. Hè, dus als je gaat frituren. Bijvoorbeeld, we hebben een hele aflevering over fried chicken gemaakt, waarbij heel veel van de gerechten die in de frituur gaan een korstje hebben. En daar zit het ei, heeft daar een belangrijke functie.
Mm-hmm.
Het plakt heel goed aan dingen en kan heel goed dingen bij zich houden. En het maakt het, ja, het sluit het af. En bij kroketten is dat natuurlijk een van de belangrijkste elementen. Daar is het vooral eiwit, als ik het goed zeg uit mijn hoofd.
Is eiwit. Ja, meestal doe je gewoon heel ei hoor, wat je losklopt. Ja. Ja.
Dus daar wordt het heel erg voor gebruikt. En dan wordt het een keiharde kost waarbinnen dus het eten goed blijft, zoals tonkatsu.
Ja, wat ik overigens ook altijd nog een broeiende toepassing van eiwit vind, is om het te gebruiken om te clarifiëren.
Ja.
Dus als je een dikke troebele, of als je een troebele bouillon hebt en je laat het eiwit meekoken, dan hecht dat zich aan alle viezigheidjes. Een soort lijm die alles aan elkaar plakt. En vervolgens komt dat bovendrijven in een soort grijzig schuim. En als je dat eraf schept, is op een miraculeuze wijze alles daaronder helder.
Ongelooflijk, hè?
Ja, ja. Ja, ja, nee, het is echt heel eigenlijk heel, heel veelzijdig. Oké, dit waren allemaal toepassingen in de keuken, zeg maar, waarbij eieren een ingrediënt zijn. We kunnen een eitje natuurlijk ook gewoon op zichzelf bereiden, koken.
Zeker.
Een bron van discussies in veel huishoudens. Ja. Hoe doe je dat?
Nou, eieren koken lijkt simpel, maar is vrij moeilijk. Omdat je natuurlijk niet kan zien hoe ver het is.
Nee.
Het zit ik in zijn schil. En iedereen houdt van zijn ei op een andere manier. Ik vind het lekker als het ei geel een beetje lopend is nog. Het eiwit moet wel bij mij wel stevig zijn. Ik vind het heel vies als dat snotterig is.
Ja.
Ik maak hem altijd als volgt. En bij mij werkt dat het beste. Ik bewaar ze dus op kamertemperatuur.
Mm-hmm.
En ik zet het vuur aan hardkokend.
Mm-hmm.
Daar moet je natuurlijk wel een beetje mee opletten. Want als er hele grote bellen zijn, dan breek je eigenlijk de ei kapot in de, tijdens het koken.
Ja.
Dus doe dat dan een beetje wat zachter. 5,5 minuut.
Mm-hmm.
Prik er een gaatje in met zo'n eierprikkertje. En dan heb ik na 5,5 minuut eigenlijk wel het perfecte gekookte eitje.
Oké.
Okay. En jij, hoe pak jij het aan?
Ja, ik gebruik een app.
Ah ja.
Egg Timer heet die. En daarmee kan je de exacte tijd bepalen hoe lang je moet koken. En dat doe je door het eitje te meten. Het is een soort dingetje op waarmee je de grootte van het ei kan instellen. Of je uit de koelkast komt of niet. Op welke hoogte je zit.
Ja.
Het maakt nog wel uit of je op zeeniveau zit of op 2000 meter.
Voor het koken.
Exact. Ja. En vervolgens laat je hem erin zakken. En dat gaat eigenlijk nooit mis.
Nou, mooi.
Want ook ik hou ervan dat het eiwit wel stevig is. Maar het ei geheel nog in ieder geval zacht, maar het liefst nog lopend.
Ja, ja. Nou, het bakken van ei is natuurlijk de tweede manier om het te doen. In de pan doen, in de koekenpan doen, met olie of boter. En dan is eigenlijk de truc om het ei niet te hard laten gaan, maar het ei geel wel gaar te krijgen.
Ja.
Nou, dat kan soms moeilijk zijn. Dus daar kan je soms een pan overheen doen. En jij hebt me wel eens een tip gegeven. Wat jij doet, is dat je daar wat olie overheen giet om het geheel helemaal goed te krijgen.
Ja, ik bak hem dan in ruim. Mijn kinderen vinden het lekker als ik hem met een krokant randje bak.
Ja.
En dan op hoog vuur. En dan schep ik de olie nog weer eroverheen. Zodat ook het eiwit, wat zeg maar rondom het ei geel zit, dat stolt. Ja, dat is niet ook drellerig
blijft. Ja, dat vind ik wel belangrijk. En dat het ei geel niet te ver door is.
Exact.
Nou, hard bakken kan ook. Vaak in die Aziatische keuken. Is meer een soort van frituren.
Ja.
En een laagje olie. En dan krijg je hele mooie soort van krokante korstjes aan de zijkant. Heel lekker voor als je het over rijst doet. Of de bibimbap bijvoorbeeld om te doen. Maar het allermoeilijkste is, en ik heb vanochtend geoefend, Jeroen, is namelijk de omelettest. He, bij heel veel restaurants is het zo dat als je daar chef bent, als je daar komt werken, krijg je de opdracht om een klassieke Franse omelet te maken. Dat gaat echt super snel klaar. Dat moet ook een bepaalde vorm hebben van een soort van banaan of sigaar.
Mm-hmm.
En het hele idee is dat je hem open zijn, dat hij dus nog een beetje runny en zacht van binnen is.
Baveus. Ja.
Nou, en de truc daarbij is dus om de pan goed heet te laten worden.
Mm-hmm.
De boter erin te laten bruisen. Eieren met peper en zout. Dit had ik 2 eitjes. En de pan, grootte van de pan moet een beetje passen bij de hoeveelheid eieren je doet.
Okay.
Je wil namelijk de vorm van de pan gebruiken om die mooie vorm in het ei te krijgen. En de truc vooral is heel erg snel garen.
Okay.
Dus je gooit het in de pan. Met 1 hand pak je de steel van de koekpan vast. Ga je naar voren en naar achter.
Ja.
En in je andere hand heb je een spatel. En dan maak je een soort van 8 beweging door het ei.
Okay.
Dan ga je echt super snel totdat een beetje soort scrambled egg-achtige structuur wordt, maar wel met een beetje vocht nog.
Ja.
Dan laat je hem liggen en dan glij je hem van je af naar de rand van de pan. Dan vouw je hem aan de ene kant om, dan sla je een paar keer op de steel en dan komt het andere kantje los. Vouw je terug, pak je die steel verkeerd om vast, dan leg je hem met een beetje de naad onder op het bord. Ben je klaar? Ik zal een filmpje zetten, want dit is mijn
Ik denk, jij zit nu te gebaren naar mij en ik vind het al lastig woord. Stel, ik denk dat de luisteraars ook graag een filmpje zien.
Ja, zet ik erbij. Maar het is dus best te doen.
Ja, maar jij zegt hete pan, maar hij mag niet kleuren, hè?
Hij mag niet kleuren. Het moet de boter mag niet te bruin worden.
Nee.
En de klassieke Fransen moeten na de omelet dus een soort van lichtgelige kleur hebben.
Oké. En dat is jou ook gelukt?
Dat is me ook gelukt, ja. Nice. Ik heb nog niet de perfecte vorm nog, maar ja, ik was niet ontevreden.
Oké. Hey, jij noemde scrambled eggs al. Wat is dan het verschil tussen een omelet en scrambled eggs?
Nou ja, vooral dat scrambled eggs vaak verkeerd gemaakt worden. Mm-hmm. Namelijk helemaal droog, doorgebakken, een beetje rul. Vooral als je op reis bent in hotels. Ik sla het meestal over.
Ja.
Ik vind het allerlekkerste dat hij dus een beetje heel vochtig is. Nou, er zijn heel veel manieren voor. Gordon Ramsay doet dat bijvoorbeeld met heel erg veel boter.
Ja.
En dan bijna een soort van poché, zeg je dat? Bijna aubergine-achtig maken.
Oké.
Heel laag vuur.
Heel laag vuur. Ja. En op het laatste moment crème fraîche doorheen. Wat room om hem te laten afkoelen. En dan op te eten. Heel erg lekker. Beetje lekker. Bacon erbij.
Lekker, lekker, lekker.
Helemaal top. Nou, de derde manier is pocheren.
Ja.
Dat vinden veel mensen heel moeilijk.
Mm-hmm.
Nou, de kern daarbij is eigenlijk hoe vers is het ei? Want hoe verser het ei, hoe beter het eiwit. Want dan gaat het vooral om niet in stringen in het water verdwijnt, een soort van tentakels.
Lekker strak opgerold zit.
Lekker strak opgerold. Die wil je zo strak mogelijk houden, ja.
Ja.
Ik doe het eigenlijk altijd door een ei te breken. En als het ei... Kijk, wat er vaak gebeurt met het eiwit, dat heeft eigenlijk twee structuren. Het heeft een soort van die membraan waar het een beetje bij elkaar blijft zitten. En een tweede stukje wat er dan verder omheen als vocht zit, wat een beetje wegloopt.
Eigenlijk zijn twee soorten eiwitten.
Ja. Ja. En hoe ouder het ei, hoe meer die aan elkaar loopt.
Ja. Ja.
En ik gebruik dus een beetje azijn in het water. Dat schrikt ook een beetje dat eiwitten.
Ja.
Maak een kolkje en doe hem vaak in een kommetje. Zodat je hem heel makkelijk boven het water erin kan gieten. En ja, over het algemeen lukt het prima.
Oké.
Maar je had ook wel een goede tip volgens mij.
Ja, ik heb alles geprobeerd. Wij houden hier thuis nogal voor gepocheerde eieren. Mijn eerste hek was jaren geleden. Dan maakte ik van plastic. Dan bekleedde ik een kommetje met plastic folie. Dan vette ik dat in met een beetje olie. Dan brak ik het ei in dat folie. En dan knoopte ik dat dicht tot een soort van zakje. Ja. En dan kookte ik het daarin.
Heel veel gedoe.
Heel veel gedoe. En bovendien komt er dan een soort van... eigenlijk een beetje wat je aan de onderkant van een ballon hebt zitten. Hè, waar een beetje waar dat dan bij elkaar komt. Dat vond ik niet zo mooi. Bovendien veel geklier. En wat ik tegenwoordig doe, wat ik het beste vind, is om met een zeef.
Oh ja.
Dan heb ik een fijne zeef en breek ik het ei in die zeef. Dan loopt dat dunne eiwit loopt er doorheen. Dat dikke eiwit blijft bij elkaar zitten. En vervolgens doe ik het uit dat zeefje in een kommetje of uit dat zeefje direct in de pan. En dat geeft altijd perfecte eieren. En ik heb zelfs een filmpje gezien van iemand die dat met 30 eieren gelijktijdig deed. Een grote pan met kokend water. En en die brak dus 30 eieren in een zeef. En die pleurde die hele inhoud van die zeef in dat water. Ik dacht, dat wordt een puinhoop. Ja. Nee, hoor, keurige losse eieren.
Ja, het is wel zo, als je dit een beetje door hebt, en dan kan je het vrij snel maken. En het is echt heel lekker op heel veel dingen. Bijvoorbeeld witte asperges, gepocheerd eitje eroverheen, open snijden, een beetje eigeel eroverheen.
Avocado doosje. Lekker. Lekker hoor.
Nou, de laatste manier om het te maken is als je een sous vide staaf hebt.
Ja.
Ook wel het bekend onder het 63 graden ei. Mm-hmm. Waarbij dat ei... dan kan je hem heel lang in het water doen. En dan kan je hem dus openbreken bijna. En dan heb je een soort van gepocheerd ei ook. Het werkt heel lekker. En het is veel mensen vinden dat fantastisch. En we hebben ook nog een recept op de website staan. Ex Benedict. Wat helemaal sous vide gemaakt is. En zou ik zeer aanraden. Maar jij vertelde mij, Jeroen, in de voorbereiding hiervoor, dat jij dus de perfecte gekookte ei hebt.
Ja,
hoe maak je die?
Ja, die is omslachtig. Dus doe ik alleen als ik met grote gezelschappen ben. Maar wat ik doe is eerst kook ik de eieren.
Ja?
2 of 3 minuutjes, gewoon in kokend water. En daarmee krijg je dat eiwit aan de buitenkant helemaal stolt.
Ja, ja.
En vervolgens gooi ik al die eieren bij elkaar in de sous vide op 63 graden. En dan krijg je dus dat het ei geel met die perfecte consistentie gaat, die tussen lopend en vast in zit. Want dat zoek je, zalvige.
Ja.
Dus dat doe ik. Dus dan, en door het koken eerst zorg je dus dat die buitenkant stevig wordt en dat dat niet snotterig is. Want vaak bij 63 graden eieren of 63,1 graden eieren
is het net nog
een beetje gooey. En hiermee voorkom je dat. En blijft hij wel zacht genoeg en is hij dan van binnen ook echt nog, zeg maar... Ja, dus dan loopt hij niet, wat je bij je gepocheerde ei zoekt, maar dan is hij net cremig, een beetje Nivea-structuur.
Maar dat betekent dus dat je hem gewoon in de bak kan laten staan.
Zo is het.
Ja, wat slim,
die staan er dan gewoon op het aanrecht. Als ik voor grote groepen mensen ontbijt maak of een perfect eitje moet hebben, heb ik die bak gewoon staan en dan is het klaar.
Ah, dat is slim.
Ja.
Zullen we het over wat eigerechten hebben?
Ja, laten we dat eens doen. Volgens mij hebben we er al een aantal op de site staan, toch?
Zeker, best wel veel, ja.
Zullen we eens even afgaan? Eerst is denk ik de meest in het oog springende en volgens mij ook een van de populairste bij ons, in ieder geval op Instagram, de Tamago Sando. Oftewel, Japans broodje ei.
Ja.
Is eigenlijk gewoon een broodje met ei, eiersalade, maar zit ook een heel ei in. Tussen 2 witte boterhammen. Ziet er prachtig uit en is super lekker.
Ja, het is heel lekker, ja. Ja.
Weet je hoe het zo lekker komt?
Door de Japanse mayonaise.
En weet je wat er in de Japanse mayonaise zit?
MSG.
MSG, there we are again. Ja.
Lekker mayonaise. Nou, verder hebben we een voor de mensen die een vegan eiersalade willen maken zonder eieren.
Ja.
Heb jij een gerecht ooit een keer gemaakt, geëxperimenteerd met tofu?
Ja.
En daar had je iets bij gedaan waar het echt een ei smaak krijgt.
Ja, daar doe je zwart zout bij.
Ja.
Dat is een vulkanisch zout wat roze is, maar wat ze zwart noemen. Ja, whatever. En dat geeft een hele zwavelachtige smaak. Maar daar heb ik nog een verbetering op dat
zout. Oh, echt waar?
Ja, ik voeg daar nog iets aan toe.
Dat is?
MSG.
Ja, van poeder.
Serieus, gewoon poeier.
Ah, ja.
En dat geeft nog een diepere smaak. En maakt hem echt super lekker.
Oh, dat is een goed idee.
Ja.
Recept op de site.
Dan hebben we tortillas de patatas.
Ja, kijk, wat ik eigenlijk graag wilde doen, is ik dacht, ik heb gezocht naar drie nieuwe recepten die echt over eieren gaat.
Ja.
En de eerste inderdaad is de, zoals we kennen, de Spaanse omelet.
Ja.
Ik vind dat heerlijk. Maak jij het veel?
Ik maak dat regelmatig, maar het is best veel werk om het goed te doen.
Best ingewikkeld ook.
Ja, het is best ingewikkeld. Ik heb wel wat met Spanje, dus ik heb wel uitgezocht hoe je het moet maken. Overigens, als je in Spanje de Spaanse... Oh nee, dat, nee, nu haal ik dingen door waar. Nee, precies. Spaanse omelet. In Spanje heb je altijd de tortilla Francesca en de tortilla Española. En tortilla Española is met aardappels.
Ja?
Tortilla de patatas. En tortilla Francesca is gewone Franse omelet.
Ah, ja, okay, ja. Nou, wat hier dus voor de mensen die het kennen, dat is dat vind je veel in tapa-restauranten en veel restaurants in Spanje. Dat is eigenlijk een omelet met aardappelen en ui.
Ja.
En een beetje zout. En de truc eigenlijk waar het om gaat, is dat je zowel de aardappels in dunne schijfjes en de ui in veel olijfolie frituurt bijna.
Ja, ik frituur de aardappels in blokjes.
In blokjes.
In blokjes, ja. Ja, en die frituur, je klopt. Die gaar je helemaal.
De gaar, en er moet ook een beetje aan de bodem plakken. Er moet ook een beetje van die beetje de karamelisatie plaatsvinden. En wat dit recept doet, heb ik op de site staan, is dat daarin je daarna de eieren in een kom doet.
Ja.
Je giet de olie af. Het is best veel olie. En veel Spaanse huishoudens hebben gewoon die olie in potten staan die ze hergebruiken, waar het veel gebruikt wordt.
Ja, ik gooi het gewoon in de frituur.
Olijfolie?
Ja, gewoon, ja hoor, gewoon in de frituur en dan...
Je hebt frituurd die dingetjes. Ja,
ik frituur die blokjes.
Volgens het recept schijnt olijfolie lekkerder te zijn.
Ja, maar je kan ook frituur en olijfolie. Moet je gewoon 3 liter olijfolie kopen. Slim, kan best slim. Hoor.
Nou, wat daarna gebeurt is dat je dus in een kom hebt waar je die eieren in doet. Dan doe je de warme aardappelen en uien doe je erbij. De uien worden wat zoeter. Dat laat je een half uurtje staan met een deksel erop. Dan gaat het al een beetje. Maar wat er ook gebeurt is dat de aardappelen die zuigen het ei op. En daarna doe je het in een pan. En dit is echt heel moeilijk. Het is mij nog nooit helemaal goed gelukt. Volgens mij moet je de pan eerst heel heet maken. Olie erbij. Moet de buitenkant meteen goed gaar worden. Het vuur wat zachter doen. En dan moet je daarna halverwege moet je hem keren. En dat kan heel erg misgaan.
Dat kan heel erg misgaan.
Ja, en wat een hele goede tip was. In heel veel recepten is vaak dat een bord wordt gebruikt. Maar Kenji Lopez-Alt, die had als tip eigenlijk om gewoon een deksel te gebruiken.
Ja,
die
dat doe ik recht. Ook altijd. Ja.
En dan kan je een paar keer heen en weer doen. En het eigenlijk wat je wil is, net zoals die omelet baveus, het moet een beetje vochtig van binnen zijn. Nou, echt mijn absolute favoriet. Als ik zie staan, neem ik het. Heb je aardappelen, eieren en veel olijfolie en wat uien en je hebt wat tijd, probeer het echt, want het is echt fantastisch.
Ja, ja, en wat je overigens, want jij zegt, het is lastig. Kijk, het hangt erg van de pan af die je gebruikt.
Zeker.
Als je een plaatstalen pan gebruikt, dan moet je inderdaad doen wat jij doet. Dus heet maken, erin gooien, want dan bakt vorm zeg maar meteen die korst. En daarna zet je hem zacht en laat je hem doorgaren. Ik doe hem vaak gewoon in de anti-aanbakpan. En dan kan je hem gewoon op middelhoog vuur. En dan laat ik zeggen, gebeurt dat garen in de korstvorming gelijktijdig.
Ja.
Dat is makkelijker. En dan inderdaad keren met die deksel.
Maar je moet dus echt opletten dat je niet een te grote pan doet. Want het moet best wel een dikke hoeveelheid worden.
Ja, nee, hij moet een centimeter of zes dik zijn.
Ja.
En als het mooist is, zijn de zijkanten zeg maar even lopen die gelijk af.
Ja.
Want wat je ook kan krijgen is dat als je hem eerst bakt en je krijgt zeg maar een ronde kant en vervolgens een rechte kant, dat is niet hoe het hoort. Hoe het hoort is dat hij mooi gelijk afloopt. Nee, het is een hele kunst hoe je tortilla bakt.
Maar het is echt, wat dat betreft vind ik het fascinerend dat ze dat gewoon 3-4 ingrediënten gewoon iets heerlijks kunnen maken.
Heb je nog meer in de wereldkeuken, de wereldeierkeuken, heb je nog meer tips voor ons?
Jazeker, ik heb een Japans recept. Oyakodon, dat is eigenlijk letterlijk betekent ook ouder en kind. Dus de kip en het ei in elkaar.
Aha, die vraag gingen we niet doen, hè?
Gaan we niet doen. Nee. Het ei was er eerder.
Oké, gelukkig. Hoeven we de vraag niet te stellen.
Ja. Hoe je het maakt, dat is echt vrij redelijk simpel. Voor de mensen die wel eens Japans maken, dashi is een bouillon.
Ja.
Die kan je maken vrij ingewikkeld, maar je kan ook gewoon dashi poeder kopen. Alle toko's en volgens mij ook veel supermarkten. Heel erg lekker. Je maakt dus eigenlijk een bouillon en daar doe je wat sake bij, wat suiker bij en wat sojasaus.
Aha.
Je moet een beetje opletten, als je die poeder gebruikt, is die wat zouter, dat je wat minder sojasaus. Dat laat je koken. Daar doe je uien in.
Mm-hmm.
Daarna doe je kippendij erin in kleine stukjes, zodat ze snel garen en je makkelijk kan opeten.
Ja.
En als dat klaar is, dan is eigenlijk de vraag, ga je het voor één kom maken? Want het idee daarvan, het is eigenlijk een soort van mengsel met kip, dashi en ei bovenop Japanse rijst.
Okay.
En dat loopt, de vloeistof loopt een beetje in de rijst.
Ja.
En het is een heel lekker soort van structuur, super snel te maken. En waar het dus vooral om gaat, is dat je de juiste consistentie krijgt van dat vocht en het ei.
Okay.
Sommige recepten roer je het.
Ja.
Maar veel recepten is, dan giet je het erin, doe je een deksel erop. En dan, ja, het is aan jou, hoe wobbly wil je het hebben? En dit is best moeilijk hoor, want soms wil je te veel bouillon erin en te weinig eieren. En recept staat op de site, ook met een tip hoe je het kan maken voor grote en kleine kommen. En dan kan je, het is heel snel, heel makkelijk en iedereen vindt het lekker.
En is het, gebruik je eigenlijk oude rijst?
Zou je kunnen doen, maar ik gebruik meestal gewoon, gekookte rijst. Okay.
Nee, want het klinkt ook als een soort van recyclingrecept, omdat die warme bouillon er natuurlijk doorheen zakt. Zou je kunnen zeggen dat het...
Kan zeker, maar het is lekker als het een beetje fluffy rijst is. En dan doe je een beetje togarashi eroverheen. Dat is een soort van poeder, een soort peperachtige poeder, Japanse poeder.
Ja.
En je kan dan ook nog, om het helemaal luxe te maken, een eierdooier erbij doen, om het een beetje doorheen te roeren.
Nice.
Maar de truc zit hem dus in de consistentie van de saus. Dus let daar een beetje op. Als hij te waterig is, gewoon nog een eitje erbij doen.
Oké. Okay. Eigenlijk is het gewoon bouillon, ei erin en dat over rijst gooien.
Met een beetje kip en ui.
Goed idee.
Lente-uitjes erbij. Helemaal top.
Lekker, lekker, lekker. Nu zijn we inmiddels in Spanje geweest. We zijn in Japan geweest. Heb je ook nog iets wat dichter bij huis zit?
Ja, het leek me ook leuk. En dat is de favoriet van mijn vrouw Caroline. Dat zijn gewoon gevulde eieren.
Gevulde eieren. Ja. Deviled eggs.
Deviled eggs. Die maakt ze heel vaak voor feestjes.
Ja.
En altijd meteen op.
Oh ja. Classic.
Ja. En het is heel eigenlijk redelijk simpel. Je kookt eieren. Mm-hmm. En haalt het eigeel eruit. Je moet er wel voor zorgen dat ei geel een beetje in het midden zit. En dan kan je zo'n prikkertje erin doen, zodat er lucht in zit. En dan blijft dat, dan zakt hij niet naar de bodem, naar de onderkant, het eigeel. Dan maak je eigenlijk een saus van eigeel, mayonaise, een beetje ketchup, een beetje Worcestershire saus, wat paprika poeder. En als je het wat frisser wil, kan je wat yoghurt erbij doen.
Ja.
Op smaak maken met peper en zout. Dat klop je goed, doe je in een spuitzak. En dat spuit je eigenlijk in gehalveerde eieren, waar vroeger eigeel in zat. En dan kan je een mooi dingetje doen. En ik heb ook even gekeken hoe Kees Holtkamp ze maakt.
Tuurlijk,
en,
de meester.
Het filmpje van FoodTube ook even op de show notes zetten. En die maakt het dus met heel veel boter en room. Dat schijnt heel ouderwets te zijn.
Okay.
En wat ik wel grappig vind, is consistentie is dus wat... Het is iets wat minder hoog op smaak.
Okay.
Maar hij doet er een beetje kaviaarachtig iets op. En
haringkuit.
Haringkuit, een showvisje of een garnaaltje.
Ja. Dus dan heb je een vrij milde onderkant.
Ja.
En dan krijg je net die bite met hoe je het garneert. Goed idee.
Maar goed, dit is echt een is heel makkelijk te maken en over het algemeen hit. Het recept gaat Caroline voor. Die doet het een beetje soort mixen en matchen. Maar ze heeft me beloofd dat ze het nu binnenkort gaat maken. En alles gaat uitmeten. Dus...
Nice. Nou, leuk. Hey, volgens mij kunnen wij nog uren doorgaan.
Ja, laten we het vooral niet doen.
Nee. Ik heb er weer nodige dingen van opgestoken. Zowel over hoe ik het kan toepassen in de keuken als een aantal recepten. Ik ben heel erg benieuwd naar die oyakodon. Want dat gaat hier in huis, denk ik, goed in de smaak vallen. Ik ga ook eens even nadenken over die gevulde eieren. Of daar een aanleiding kan vinden om die te maken. Want ik denk dat die hier thuis ook goed in de smaak gaan vallen. Of
aanleiding vinden om misschien een beetje kaviaar te kopen.
Ja, die heb ik nog in de koelkast. Dus heb ik dat is een mooie aanleiding om die te gaan gebruiken.
Ja, precies.
Ja, nice.
Nou, echt zeer, dat is echt zeer aan te raden. Ja, en we besteden weer wat aandacht aan de kookboeken recensies die op de site staan. En deze keer gaan we het heel kort hebben over het kookboek van Joris Beijendijk bij Beijendijk Thuis. Dat is proefgekookt en gerecenseerd door Katja Workel. En dat is wat we al eerder hebben verteld. De recensenten die koken verschillende gerechten, lezen het heel goed en schrijven een uitgebreide recensie. En die staan op de site.
Ja, en over Beijendijk Thuis zegt zij van het is ingedeeld in drie thema's. Lunch, diner, en ontbijt en zoet. Het heeft mooie foto's. Het is een lijvig en een heel persoonlijk boek. Met alledaagse recepten en verfijnde kneepjes voor die maken het boek interessant. Wat Katja zegt is, het is vooral een mix van verhalen, uitleg, klassieke recepten en ook verrassende en niet voor de hand liggende smaakcombinaties. Een fraaie aanwinst op je kookboekenplank en vooral een must-have voor een ieder die op zichzelf gaat wonen. Dus dat lijkt me heel geschikt voor onze zoon zo over een paar jaar als we de deur uit schoppen.
Precies.
Als ze geslaagd zijn bij Beijendijk mee en op kamers wonen.
Dankjewel, Katja.
Deze aflevering wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet.
Het team bestaat verder uit Corianne Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Cato van Paddenburg, Stephanie Peters en natuurlijk Jesse Burkink.
De muziek is gecomponeerd door Nico Brands en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future.
Tot de volgende keer.
Tot over 2 weken.
Dat is de podcast.